Ja, dat is wel allemaal. Dit is gelijk een test of mijn geluid goed overkomt. En ik heb het idee dat iedereen het kan horen. Ik wil, voordat ik nog uit de parasha iets ga vertellen, nog een stukje lezen op Psalm 42, de eerste 6 versen. Voor de koorleider, een leerlicht van de koorgieter. Gelijk een hinde die naar waterbeker smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijzen, dag en nacht. Daar men de ganse dag tot men zegt, waar is uw God? Hieraan wil ik denken en mijn ziel in mij uitstorten, hoe ik optrok in een dichte drom voor hen uitzend naar Gods huis. Bij jubelklank en lofgezang, een feestvierende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Tot zover. Vandaag hebben we Parashat Vayikra, het begin van het boek Leviticus. Het gaat over een onderwerp dat in de christelijke wereld niet zoveel aandacht krijgt. Offers zijn immers achterhaalde kost na het offer van Yeshua. Ook is er geen tempel meer, dus het is niet meer van belang. Ik denk daar heel anders over. En ik hoop dat dat ook voor jullie geldt, zeker naar de tekst die we zojuist hebben geproclameerd uit Jeremia 33. Daar gaat het onder andere over het offeren door de Levitische priesters in het rijk dat we verwachten onder de nakomelingen van David die op de troon zal zitten. Voor de offerdienst heb ik al heel lang belangstelling. Dat is op zich mooi, maar een drosje daarover maken, dat is nog wel wat anders. Bij het afspreken van de spreekbeurt heb ik bewust gekozen voor deze dag. En op deze dag hoop ik iets met jullie te delen van wat ik gevonden heb uit deze parasha. Om te beginnen wil ik kort het geheel van de parasha bekijken, als het ware in een helikopterview. Komt de helikopterview. Er worden ruwweg 5 soorten offers geschreven. Ik geef ze in volgorde van beschrijving. Het brandoffer, in het Hebreeuws ola, letterlijk opstijgen. Het gaat vooral om toewijding. Het spijsoffer, in het Hebreeuws minga, letterlijk betekent dat gift. Het vredeoffer, in het Hebreeuws shlamim, dat is een meervoudsvorm. Het gaat om gemeenschap in de vorm van een maaltijd. Dan het zondoffer, in het Hebreeuws chata'a. Er is sprake van herstel van een relatie na een zonde. Dan het schuldoffer, in het Hebreeuws asham. Er is sprake van herstel van een relatie na door zonde veroorzaakte schuld. Ik kom daar later nog op terug. Het is mooi dat deze offers in één parasha staan. Ze vormen namelijk één geheel. Je moet ze niet scheiden, al kunnen ze wel onderscheiden. Het geheel van de offers is een belangrijk deel van de eredienst in de tempel, in het heiligdom, eerst in het tabernakel. Daarvoor kom je naar het heiligdom. Een andere reden om naar te midden van zijn volk. Ik las net Psalm 42 en daarin is het verlangen om naar het heiligdom te komen verwoord. De kernelementen van de offers zijn toewijding, gemeenschap en herstel van een relatie. We gaan straks kijken naar het begin van de parasha, dat deel wat we ook gelezen hebben. Maar eerst wil ik iets zeggen over de betekenis van de offers in het licht van Yeshua. Ik begin daarmee omdat ze een ondergrond vormen voor de betekenis die wij mogen toekennen aan de offers. In het christelijk denken heeft alles wat met de tempel te maken heeft veelal afgedaan. Of het heeft alleen een voorbeeldfunctie. De brief aan de Hebreeën wordt op allerlei manieren daarin gebruikt om aan te tonen dat de offerdienst heeft afgedaan. Immers, Yeshua is het offer. En dat is zeker waar. Maar daarmee heeft de offerdienst niet zijn betekenis verloren. In de Hebreeënbrief neem ik op te maken dat de tempel en alles wat daarbij hoort een afbeelding, een schaduw is van een hemelse werkelijkheid. Als je dat alleen al bedenkt, kan je het niet meer als minder terzijde benoemen. Verder is de Hebreeënbrief er vooral op gericht om het hoge priesterschap van Yeshua te laten zien. De offers in de aardse tempel verwijzen naar het ultieme offer van Yeshua. Die offers worden in de tijd na het offer van Yeshua niet zinloos, maar houden hun waarde met het oog op de grote hoge priester. In het boek Openbaring komen we ook het woord tempel tegen en de laatste keer is in hoofdstuk 21 vers 22. En een tempel zag ik in haar, dat is het hemels Jeruzalem, niet, want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel. Ik denk dat we tot die tijd de betekenissen van de aardse tempel mogen ontdekken en ons erin verplaatsen, wetende dat Yeshua is ingegaan in de hemelse tempel. Laten we zo met die achtergrond verder kijken naar de parasha, het leesgedeelte van vandaag. Aan het einde van het boek Exodus wordt de tent van samenkomst opgericht en de eeuwige komt daar binnen. Zijn heerlijkheid, de Kavod Adonai, vervult de tent. Het derde deel van de Torah begint met de woorden Vayikra. Daar ontleent het boek ook zijn naam aan. Dit werkwoord begint met de letter WAF, het verbindingsteken met de betekenis EN. Het boek begint met EN Adonai riep tot Moshe. Het geeft duidelijk aan dat het een voortzetting is van het vorige boek en dat het doorgaat op het moment dat de tent van samenkomst is opgericht. De term Vayikra komen we vaak tegen in de Torah. Vooral als het gaat om het geven van een naam. Dat wordt ook wel vertaald met het uitroepen van een naam. In onze parasha volgt op het woord Vayikra het voegwoord El. Vayikra El Moshe. Die combinatie wordt in het Hebreeuws, in het Bijbels Hebreeuws gebruikt voor roepen, aandacht vragen. We komen het ook tegen als de eeuwige Moshe roept aandacht vragen. afvaart vanuit de brandende doornstruik. Of vanuit de berg, vanaf de berg, vanuit de wolk. Aandacht vragen is alsof er gezegd wordt: Moshe, let op, ik ga je iets zeggen. Moshe dient dus goed op te letten op wat de Eeuwige gaat spreken. Wat gaat volgen is een beschrijving van de dienst in het Heiligdom. Het onderhouden van de gemeenschap met de Eeuwige door middel van de offerdienst. Die dienst is niet een verplichting, iets dat angst inboezemt, zo van als je het niet doet, dan zwaait er wat. Nee, die dienst is een dienst van blijdschap, van het onderhouden van de gemeenschap met de Eeuwige. Ook voor de Eeuwige zelf zijn zijn offers, zijn deze offers belangrijk. In Vitus 21, vers 6 noemt hij de offers zijn brood. Ze zijn voor hem belangrijk. Elementair voedsel, brood. De Eeuwige heeft gezegend. Het volk vaart wel door zijn goedheid en van hun welvaart geven ze blijk van dank. Erkenning, waardering, respect. Dat is ook het eerste offer dat genoemd wordt. De opstijging, of in het Hebreeuws ola. Wat opvalt bij in de benoeming van offers is dat de namen niet het woord offer bevatten. Wij voegen dat meestal in onze vertalingen toe. Hoofdstuk 1, vers 2 is een inleidende zin. En daar worden tot twee keer toe dezelfde woorden gebruikt. Dat is typisch Hebreeuws. En is een vorm van nadruk vermeld. Het gaat om de woorden karaf, naderen, komen en het woord korban, iets dat toenadering geeft. In de Nederlandse Bijbel is dat als volgt vrij letterlijk vertaald. Stel, door naderen zal een van u een toenaderingsgave tot Adonai. Eén uit het vee, uit het ploegvee of uit het wolvee. Die zult ge als toenaderingsgift doen naderen. Door het woordgebruik komt de kern naar voren. Het gaat om het naderen tot de Eeuwige. Daartoe is de hele offerdienst bedoeld. Wat dan volgt is de beschrijving van het ola, het opstijgen. Kenmerk van dit offer is dat het opstijgt als een welriekende reuk voor Adonai. En wat je brengt mag geen gebrek hebben. Je geeft het beste van het beste. De eerste keer dat we de naam van dit offer aantreffen in de Torah is bij Noach, na de vloed. Daar is een goede reden om de Eeuwige een welriekend offer te brengen. De tweede keer dat die naam Ola gebruikt wordt in relatie tot een offer is bij de binding van Yitzchak. De Eeuwige zegt tot Abraham over zijn zoon Yitzchak: laat hem opstijgen als een opstijging op een van de bergen die ik je zeggen zal. Door Abraham wordt dit opgevat dat hij zijn zoon moet offeren. Hij interpreteerde het begrip ola dus als brandoffer. Dat wat opstijgt. In mijn studie en overdenking ben ik er steeds meer van overtuigd dat we de offerdienst als geheel moeten bekijken. En dat we moeten stoppen met er op de Griekse manier naar te kijken, in wat ik zou willen zeggen hokjes gezet. Ik bedoel daarmee dat alles in losstaande delen wordt bekeken. Ik ga proberen met jullie te delen wat ik ontdekt heb. En ik hoop dat we ons begrip kunnen verdiepen, omdat we meer gaan zien van de bedoelingen van onze hemelse Vader. Ik wil eerst ingaan op het begrip dat al in vers 4 genoemd wordt. Het werkwoord dat wij in vertalingen het woord verzoenen noemen. In vers 4 staat dat degene die het offer brengt, zijn hand op de kop van de jonge stier legt. En dat dat hem tot welgevallen zal zijn over hem verzoening te doen. In het Hebreeuws wordt hier het woord le gaver gebruikt. Van dat werkwoord le gaver zijn woorden afgeleid die we allemaal kennen, zoals bijvoorbeeld Kippur, van Yom Kippur. Op de meeste plaatsen waar het woord le gaver of afgeleide daarvan gebruikt worden, sluit de betekenis goed aan met het begrip dat wij kennen als verzoenen. Ik zie echter een probleem in vers 4 om het woord te begrijpen als verzoenen. Wat valt er te verzoenen? Het gaat hier toch om een toenadering? Ik heb geprobeerd dit Hebreeuwse woord beter te begrijpen en wil jullie een eindje meenemen in die zoektocht. Het werkwoord luchtgaver wordt vaak verklaard met het begrip bedekken. En dat is ook wel juist. Maar ik denk dat we daarmee nog niet het hele begrip te pakken hebben. Je zou ook kunnen zeggen dat het begrip inhoudt tegenhouden of afwenden. Er wordt door die bedekking iets afgewend. Ik noem het voorlopig even afwendend bedekken. De vraag is nu of dit klopt met het begrip dat wij verzoening noemen. Bijvoorbeeld de verzoening op grote verzoendag. Verzoening is nodig bij een verstoorde relatie. Er heeft iets plaatsgevonden waarvan de gevolgen doorwerken. Juist die negatieve gevolgen worden door de bedekking met het zoenbloed afgewend. Een afwendende bedekking dus, die ervoor zorgt dat de relatie hersteld wordt. Op de meeste plaatsen is luchtgaver goed te vertalen en te begrijpen als verzoenen. Ik ga nu een paar voorbeelden geven waar het begrip luchtgaver voorkomt, maar waar ik het moeilijk vind om het als verzoenen te verstaan. We gaan kijken of in deze tekstsituaties we kunnen kijken of het begrepen kan worden als afwendend bedekken. En de vraag die we daarbij kunnen stellen is, wat wordt er dan afgewend? Het eerste voorbeeld. Bij het maken van de ark door Noach wordt dit begrip gebruikt. De ark moet van binnen en van buiten bedekkend bedekt worden. Zo staat het er. Daarbij kunnen we bedenken dat het om een afwendende bedekking gaat. Wat wordt er afgewend? Het water. Dat lijkt logisch, maar toch is het essentieel. De werking van het water is voor de aard negatief. Die moet worden afgewend, anders komt er water binnen en zinkt die. Als Jacob terugkeert in het land en Ezel voor zich probeert te winnen met een enorme gift, wordt hetzelfde werkwoord gebruikt. Op deze plaats wordt het meestal vertaald met ik zal zijn, dat is Ezel's aangezicht verzoenen met dit geschenk. De betekenis is dat door dit geschenk er iets met het gezicht van Esau gebeurt. De boosheid wordt afgewend bij het zien van de enorme kudde die voor hem bestemd is. De grote gift werkt als een bedekking die de boosheid afwendt. In Exodus 21 is er sprake van losgeld voor iemands ziel. Het gaat om iemand die de doodstraf verdiend heeft. In het Hebreeuws wordt hier het woord kofer gebruikt. Dat komt van het werkwoord legaver. In plaats van de doodstraf betaalt iemand. Hij betaalt wat we noemen afwendend bedekkingsgeld. Dit geld houdt in zekere zin in dat de doodstraf wordt afgewend. Tot zover een selectie van voorbeelden die te vinden zijn van het begrip legaver, gezien als afwendend bedekken. Nu gaan we terug naar hoofdstuk 1 vers 4. Het gaat hier over een opstijgoffer, ola in het Hebreeuws. De tekst gaat erover dat de hand op de kop van de stier wordt gelegd. De tekst lijkt te zeggen dat het leggen van de hand op de kop van de jonge stier iets gunstigs teweeg brengt, zodat de stier ook aangenaam zal zijn in het brengen van het offer. Opvallend is dat deze procedure van handoplegging alleen gebeurt bij de jonge stier en niet als het opstijgoffer een schaap of een geit is, wat later beschreven wordt. Ik heb me afgevraagd wat hier het verschil uitmaakt. Tot ik tegen de tekst opliep waar iets beschreven staat over een zogenaamd stotige stier. We weten allemaal dat een stier agressief kan worden. Ik denk dat met het opleggen van de hand op de kop van de stier een afwendende bedekking bereikt wordt. De agressie van de stier wordt afgewend. Die krijgt geen kans. En de stier zal welgevallig zijn als opstijgend reukwerk voor Adonai. De hand op de kop van de stier is dus een afwendende bedekking. Als we het zo verstaan, is het begrip verzoening hier niet van toepassing. En dat spreekt mij aan, want deze stier is smetteloos en wordt gebracht als toewijding, een toenadering tot de eeuwige. Vanuit deze gedachte wil ik jullie meenemen naar een volgende gedachte. Niet alleen een stier kan agressieve, dus negatieve, verkeerde neigingen hebben. Dat geldt ook voor de mensen. Daarom is in de offerdienst ook ruimte voor herstel van relatie met de eeuwige, nadat daar een verstoring is opgetreden. Dat verkeerde dat uit de mens kan opkomen, wordt in het Jodendom Yetzer Hara genoemd. De letterlijke betekenis van deze woorden is vormgever of vormer van het slechte, het kwade. In Genesis 6, vers 5 en 6 komt dit begrip tevoorschijn. Daar komt het voor. Daar is de situatie beschreven die voorafgaat aan de grote vloed. Er staat dat de Yetzer, de vormgever van de gedachte bij de mens, raar, slecht is. Ook in Genesis 21, vers 8, als de eeuwige het offer van Noach ruikt, zegt hij dat hij de aarde niet nogmaals zal vervloeken, want de vormgever van het hart der mensen is slecht, van zijn jeugd aan. Het gaat om datgene dat vanuit het hart van de mens boze, verkeerde zaken kan voortbrengen. In het rabbijnse jodendom is er een complete invulling gegeven aan de werking van Yetzer Hara. Evenals aan de tegenhanger van Yetzer Hatov. Ik wil daar niet verder op ingaan, maar we richten op dat wat de schrift aanreikt. De Yetzer Hara, de voortbrenger van het kwade, vanuit ons mensen. En dit begrip moet ook bij Paulus bekend geweest zijn. Hij schrijft daarover in de Romeinenbrief. In hoofdstuk 7 schrijft hij dat in hem een neiging is tot het verkeerde, terwijl hij het goede wil. Dat brengt hem tot de vraag, wie kan hij verlossen uit het lichaam deze dood? Uit dat lichaam komen namelijk verkeerde neigingen op. Gelukkig heeft Paulus ook een antwoord op die vraag. Gode zij dank door Yeshua de Messias, onze Heer. We worden gered van Yetzer Hara, de verkeerde neigingen, door Yeshua. Yeshua, die al de voorafschaduwing is in de offers. En daar kom ik nog op terug. Ook Yeshua spreekt over het slechte in ons. Als het in Matthäus 15 gaat over hoe iemand onrein kan worden, spreekt hij over de boze bedenkingen die uit het hart komen. Dat is hetgeen de mens onrein maakt. En niet het eten met ongewassen handen. Als we in dit licht kijken naar het Onze Vader, dan staat daarin onder andere: en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Tenminste, dat is de vertaling die we meestal gebruiken. Bedenken we de manier waarop de Joden plaats geven aan de Yetzer Hara, de innerlijke vorming van het slechte, dan kunnen we deze zin in het Onze Vader ook als volgt vertaald gebruiken. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Dan gaat het over het boze in ons dat zou kunnen opspreken, maar waarover we de regie behoren te houden, en dat onder de leiding van Gods geest. Zo zien we dat een boze uit onszelf kan voortkomen, maar we dienen te kiezen voor het goede. Bij de offerdienst is een plek ingeruimd voor wat ik noem herstel van relatieoffers. Als we zonde doen, is er een weg om weer in het reine te komen met de Eeuwige. Voor ons is het zo dat we weer in het reine kunnen komen door het offer van Yeshua. Dat is heel eenvoudig gezegd en het is niet het complete verhaal. Laten we eens kijken naar de offers die met zonde en schuld te maken hebben. Vandaag in de parasha staan ze er. Ik heb de redenen waarom de offers gebracht worden op een rijtje gezet. Als je goed oplet, kun je zelf de indeling opmaken uit de omschrijving die gegeven wordt. Er is een aanhef die je een paar keer tegenkomt. En die aanhef luidt: en Adonai sprak tot Moshe zeggende, en wat er dan volgt, hoort bij elkaar tot de aanhef opnieuw verschijnt. Zo zie je een aantal categorieën verschijnen waarvoor zond- of schuldoffers gebracht worden. De eerste categorie categorie begint aan het begin van hoofdstuk 4. Allereerst worden daar de zondoffers geschreven die voor verschillende personen worden gebracht. Het gaat allemaal om onbewuste zonden. Zonden begaan uit onachtzaamheid. Het woord zonde gaat daar aan, staat voor het begrip missen. Het is het missen van het doel. In het geval van deze zondoffers gaat het niet om zonden die bedoeld waren. Het is mensen overkomen. Het wordt bekend aan hen en de weg terug is het zondoffer. Vervolgens wordt in het begin van hoofdstuk 5 voor de situaties vermeld waar als gevolg van zonde schuld ontstaat. De volgende zonden worden genoemd. Iets slechts horen, maar het niet doorgeven. Daardoor kan het slechte voortgang vinden. Er staat bij dat diegene de ongerechtigheid daarvan zal dragen. En dan iets onreins aanraken, daardoor word je onrein en schuldig, ook al had je het niet in de gaten. Vervolgens iets te snel zeggen, ten kwade of ten goede. Dus iets waar je bij bent, maar wat je overkomt. Onvoldoende oplettendheid. Aangezien ik tot nu toe heb opgezond, zijn zonden die onbewust of uit nonchalance zijn ontstaan. Het brengen van het offer is een handeling in een proces van herstel. Een bewustwordingsproces, een offer voor de eeuwige. Terug in het spoor van een volk waar de eeuwige verblijf kan halen. Dan gaan we over naar een nieuwe categorie en wel vanaf hoofdstuk 5 vers 14. Daar gaat het over het onachtzaam handelen met de dingen van Adonai. Ik kan me voorstellen dat je iets beschadigt van de heilige voorwerpen door ondoordacht handelen. En ook het onbewust overtreden van een gebod. Kenmerkend hierbij is dat het om zonden gaat die de eeuwige zelf treffen. Bij deze gebeurtenissen heeft iemand niet doelbewust gezondigd. Het is je als mens overkomen. Je bent niet alert geweest, of misschien nonchalant, maar niet bewust verkeerd bezig. In deze gevallen heeft de mens die het betreft schuld op zich geladen, ten opzichte van de eeuwige. Er wordt dan ook een asham, een schuldoffer, gebracht. Ook hier zien we een uitwerking van herstel. Dan volgt er een nieuwe categorie, en wel in hoofdstuk 5, vers 20, of in sommige Bijbels hoofdstuk 6, vers 1. Er worden een paar zaken genoemd waarbij betrokkenen duidelijk in ontrouw gehandeld hebben. Met leugen, bedrog of geweld heeft men zich iets toegeëigend. Degene heeft gezondigd en zich schuldig gemaakt. Het bijzondere van deze categorie vind ik dat de schuldige niet gestraft wordt, maar de gelegenheid krijgt om het goed te maken. Vergoeding in de vorm van overcompensatie moet hij geven. En daarna brengt hij het schuldoffer. Er is in deze categorie nog een weg terug naar de gemeenschap binnen het volk en naar de eeuwige. Wat buiten deze categorie valt, zijn de echte misdragingen en misdaden. Die worden hier niet genoemd. Daarbij gaat het erom dat mensen bewust kiezen zich aan Adonai en de naaste niet gelegen te laten liggen. Mensen die zich daar aan schuldig maken, worden hataim genoemd, zondaars. Het gaat daarbij om een levenshouding. Het is goed dat we ons dat realiseren en bij het lezen van de Bijbel ook nagaan. Als je het begrip zondaar tegenkomt, gaat het om mensen die zich tegen de eeuwige hebben gekeerd. Dat is dus wat anders dan iemand die de eeuwige dient, maar een fout maakt. Iemand die zondigt. Voor die fout of zonde is in de offerdienst een weg terug aangegeven. In onze Bijbelvertalingen is het onderscheid tussen een zondaar, iemand die bewust de verkeerde weg gaat, en iemand die zondigt, helaas niet terug te vinden. Dat heeft met de theologie te maken van de vertalers, die vaak hebben opgevat dat alle mensen zondaars zijn. Ik zie vanuit de schrift dat alle mensen zondigen. Maar zij die de eeuwige dienen met heel hun hart zijn geen zondaars, maar mensen die zondigen. Daar zit dus verschil tussen. Zondaars worden vaak genoemd in combinatie met anderen. Bijvoorbeeld zondaars en goddelozen. Of in de brief Galatiaan zondaars en tollenaars. Het eerste wat voor de zondaar nodig is, is dat hij zich bekeert. Omkeert van zijn bewust verkeerde weg. En de eeuwige is genadig en langmoedig. Er is ruimte voor de zondaar die zich bekeert. Juist de oproep tot bekering voor de zondaar klinkt zo vaak door Yeshua. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Yeshua zegt ook dat hij juist voor hen gekomen is. Hij maakt ook duidelijk dat hij op zoek is naar degenen die afgedwaald zijn. Hij spoort aan tot hen te komen en hij maakt de vergeving, ook van ernstige zonden, mogelijk. Daar heeft hij alles voor over gehad. Daar mogen we nooit gering over denken. Hij is dé weg naar de Vader. En er is feest in de hemel als een zondaar zich bekeert. Nog even kort een overzicht. Er zijn 5 offers. Het toewijdingsoffer, Ona, en de gift, Mincha, zijn offers waaruit waardering, verbondenheid en dank naar de eeuwige worden gebracht. Zij stijgen op als een welwetende rook. Het offer dat als derde genoemd wordt, is het vrede- of dankoffer, Shalom. Je herkent het woord shalom erin. Het geeft een compleetheid weer in de verbinding met de eeuwige. De aspecten van de welriekende reuk zijn erbij. Ook het onderhouden van de dienst doordat de priester deelt in het vlees. En dan de hoofdzaak. Een maaltijd, de optimale invulling van gemeenschap voor de ogen van de eeuwige. Let op dat dit offer in het midden staat. Midden van de 5. Het middelste is in het Hebreeuwse denken meestal het belangrijkste. Daarna volgen het zond- en het schuldoffer, bedoeld voor het herstel van relatie na uitgeleiders. Dit alles hoort bij elkaar. En moeten we niet loskoppelen. We moeten niet zeggen dat het zondoffer niet meer nodig is, omdat Yeshua het zondoffer is. Ja, hij is gestorven en we mogen hem zien als het offer voor onze zonde. Hij is de zondoffer. Maar ook als er vandaag een zondoffer mogelijk zou zijn, zou hij nog steeds de optimale invulling zijn. Het verwijst nog steeds naar hem. Er zijn mensen die vinden dat de offerdienst heeft afgedaan met het sterven en opstaan van Yeshua. Toen hij stierf, scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. Daarmee werd een teken gesteld dat de toegang tot het heilige der heiligen open was. Met het altaar bij de tempel gebeurde niets. Ook werd dit nog steeds gebruikt in de tijd toen de apostelen dagelijks in de tempel gingen. We lezen ook bij de door Ezechiël beschreven tempel, die nog steeds niet gemaakt is, dat de offerdienst in zijn totaal genoemd wordt, inclusief zondoffer. Het zondoffer was en blijft een teken dat er voor onze missers een weg terug is. De verwijzing daarbij voor ons, gelovigen in de Messias Yeshua, is dat hij die weg is. Hoe zit het dan met de zon die niet in Leviticus 1 tot 6 genoemd worden? In de Torah lezen we van allerlei misdragingen en misdaden. Daarvoor werd recht gesproken. En dat kon de doodstraf betekenen. Voor al misdragingen die een bewust negeren van de inzettingen van de eeuwige inhielden, konden niet getolereerd worden. Door zulk gedrag zouden andere mensen verleid worden om ook zich van de eeuwige af te keren. Het gedrag van het volk als geheel was van groot belang. De gezamenlijkheid speelde veel meer dan in onze individualistische maatschappij, waar ieder zijn eigen gang mag gaan. Wel moet ik hierbij aantekenen dat de Torah mogelijkheden geeft van lossen. Het is al eerder genoemd. Je hebt je stier niet in de hand gehad en je wist dat hij agressief was. Daardoor heeft hij iemand gedood. Je bent dan zelf schuldig en er geldt de doodstraf voor. Echter, er is een mogelijkheid een losprijs te betalen. Je komt vrij door die betaling. Die betaling wendt die executie, die straf af. We hebben eerder gesproken over het losgeld dat afwendend bedekt. Dat is nou precies hetzelfde met Yeshua. Hij heeft zichzelf gegeven als een losprijs voor allen. Allen die de dood verdiend hebben. Hij wendt die straf af voor ieder die daar gebruik van wil maken. Die omkering te Yeshua wil. Om het nog even op een rijtje te zetten wat betreft zond en schuldoffer. Yeshua is het zondoffer. Als je dat realiseert, weet je dat er naar missers herstel mogelijk is. Dankzij het offer. Yeshua is het schuldoffer. Hij betaalt ook de schuld door zichzelf te geven. Yeshua is ook de losser. Hij betaalt voor ons. Neemt onze plaats in. Wat ik nu genoemd heb, is het fundament onder ons geloof. Hierdoor mogen we leven als kinderen van de Allerhoogste. Dat heeft te maken met ons dagelijks functioneren. Maar er is nog meer te zeggen. Yeshua gaf zijn leven. Hij stierf aan een vloekhout, maar stond op uit de dood en ging uiteindelijk terug naar zijn vader. Op die 40ste dag van de omer steeg hij op. Welgevallig voor zijn vader. Je zou zeggen Hij was welriekend en vulde exact het onaar, het opstijgoffer, in. Als Yeshua bij zijn laatste sedervering de tekenen van matzen en wijn geeft, zegt hij bij de matzen: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Je kan daarin zien dat hij ook het spijsoffer is, het lichaam. We mogen ook weten dat hij zal komen, zoals hij is weggegaan, zoals hij is heen gegaan. Dan komt hij om zijn volk te verlossen. En hij zal koning zijn op de plaats van zijn vader David. Volken zullen daarheen optrekken om onder andere het Loofhuttefeest te vieren. We lezen ook over deze toekomst bij Jesaja, hoofdstuk 25, vers 6. En Adonai Tzevaot zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Een feestmaal van beleefde wijnen. Hier lezen we van de uiteindelijke invulling van Shlamim, het vrede- en dankoffer. Een maaltijd met gemeenschap van Gods volk met vele volken voor het aangezicht van de Eeuwige. Dit was het offer dat in het midden stond. Ja, het zal het middelpunt en hoogtepunt worden. Kunnen jullie een beetje voorstellen dat ik hier graag over wilde spreken? Zoveel genade, zoveel liefde, zoveel perspectief. Ik begon te stellen dat de offerdienst in het geheel is en dat je niet uit elkaar moet halen. Ook heb ik gezegd dat de offerdienst één van de kernelementen van de dienst tot Adonai was. Die dienst is niet een dienst die angst inboezemt. Nee, dat is een dienst van blijdschap, van onderhoud van gemeenschap met de Eeuwige. We hebben niet de mogelijkheid van het brengen van offers, zoals dat in de tempel gedaan werd. Wel kunnen we vaste momenten in ons leven inbouwen. Momenten van toewijding, gemeenschap en stilstaan bij herstel van onze relatie nadat er iets verkeerd is gegaan. Ga voor jezelf na in hoeverre het voor jou of voor onze gemeente ook invulling krijgt. Het is van vitaal belang om onze relatie met elkaar en met onze hemelse Vader levend te houden. Ik vond het een voorrecht om dit alles aangereikt te krijgen vanuit deze parasha en het met jullie te delen op deze dag. Ik wens jullie de zegen van de Eeuwige toe in het verder overdenken en toepassen. Ik ga nu, is mij gevraagd om een gebed uit te spreken, maar het gebed dat ik ga uitspreken, dat is waar misschien een iets eigen bewoordingen, is een gebed dat jullie heel erg bekend is. Het gebed wat Yeshua ons heeft overgeleverd, een volop Joods gebed, en er zitten verbindingen in met hetgeen wat ik net gezegd heb. Zullen we bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde net zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden op dezelfde manier als wij hen vergeven die ons is schuldig zijn. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk.